Radio 1.
De wereld van Sophie.
Wanneer doe je goed genoeg voor de wereld? Het is een pak gemakkelijker om te zeggen wanneer je slecht bezig bent. Daar bestaan wetten voor. En als je echt heel slecht bezig bent, dan is er wel een instantie die aan je deur komt kloppen en je een boete komt geven of in de boeien komt slaan naar gelang de ernst van je misdaad. Maar er is niet echt een manier om te weten of om te meten of je goed bezig bent of goed genoeg. Ik praat erover deze morgen met moraalfilosoof Stijn Bruers. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt daar een boek over geschreven. Beter worden in goed doen, over effectief altruïsme. Wat is effectief altruïsme?
Dat is eigenlijk een snelgroeiende wereldwijde beweging van mensen die heel kritisch nadenken. En wetenschappelijk onderzoek gebruiken bijvoorbeeld om na te gaan hoe kun je zoveel mogelijk goeds doen, zo effectief mogelijk anderen helpen.
Want het is nagenoeg onmogelijk om op alle fronten goed te doen. Er zijn zoveel problemen, dus wanneer is het volgens jou goed genoeg?
Dat is een heel moeilijke vraag waar moraalfilosofen zelf eigenlijk nog niet uit zijn. Mm-hmm. Wat ik wel durf te zeggen is dat we eigenlijk niet beseffen dat we eigenlijk nog veel schade veroorzaken zonder erbij stil te staan. Mm-hmm. En waar moraalfilosofen wel over eens zijn, is alvast dat we niet zomaar anderen mogen schaden.
Ja.
Ik denk aan milieuproblemen, toekomstige generaties. Ik denk aan dieren die we schaden als we vlees eten. Ik denk aan producten die we kopen die gemaakt zijn met slavernij bijvoorbeeld, waar we echt andere schaden, benadelen. De wereldwijde grondstoffenhandel bijvoorbeeld, dat zijn van die aspecten.
Ja.
En dan kun je bijvoorbeeld gaan uitrekenen over die wereldwijde grondstoffenhandel en dergelijke, dat we eigenlijk een vorm van diefstal plegen bij de arme mensen in het zuiden. Een gemiddelde Belg ongeveer, dat zal iets meer dan 1.000 euro per jaar zijn, economische waarde, dat we stelen van de armste bevolking.
Wow.
Dus dat is een vorm van diefstal. Dus dan kun je eigenlijk zeggen, hetzelfde rond vlees eten bijvoorbeeld, als we kijken naar wat willen we echt van onze morele waarden en dergelijke. De uitkomst zou waarschijnlijk zijn dat we best diervrij zouden eten. Dus dat we, omdat we geen voelende wezens tegen hun wil in, hun lichamen voor onszelf mogen claimen.
Mm-hmm.
Dat is ook een vorm van schade. Het recht op lichamelijke zelfbeschikking van een mens, maar ook van een dier respecteren. Dus op dat vlak zouden we eigenlijk plantaardig of diervrij moeten eten. Zouden we een zekere plicht hebben om als Belg bijvoorbeeld een paar duizend euro te geven aan de armste bevolking, om milieuvriendelijk duurzaam te leven, om de toekomstige generaties niet te schaden.
Ja.
Dus daar begint het al eigenlijk mee.
Ja, het begint al bij schade inperken.
Ja.
En dat zijn al meteen gigantische thema's om op tafel te gooien, om mee aan de slag te gaan. Eigenlijk zou je moeten kunnen inschatten welke wereldproblemen het grootst zijn, om dan daar te kunnen ergens een steen te verleggen. Heb je zicht op wat de grootste wereldproblemen zijn?
Ja, dus vanuit effectief altruïsme zijn er instanties, onderzoeksinstellingen die daar onderzoek doen. Prioritization noemen ze dat, dus het prioriteren van de belangrijkste goede doelen. En het zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Eén, de verre toekomst, het overleven van het leven op aarde eigenlijk, omdat daar de hele toekomst op het spel staat eigenlijk.
Mm-hmm.
Miljoenen levens.
Daar heb ik een heel goede TED-talk over gehoord van een andere effectief altruïst, Will McCaskill. Die zegt daar iets over. Luister even mee.
Problems that affect future generations are often hugely neglected. Why? Because future people don't participate in markets today. They don't have a vote. It's not like there's a lobby representing the interests of those born in 2300 AD. They don't get to influence the decisions we make today. They're voiceless.
Ja, we vergeten onze toekomstige generaties vaak als we beslissingen maken. En die hebben geen stem in de beslissingen die we vandaag maken. Dus dat is dat, rekening houden met de toekomst.
Dat is één aspect. Daarnaast, het dierenleed, vooral in de intensieve veeteelt, dat zijn 70 miljard dieren per jaar wereldwijd, die ernstig mishandeld worden, ernstig veel leed hebben en dergelijke. Situaties die we ons huisdier zelf nooit zouden toewensen. Dus daar valt, dat is ook sterk verwaarloosd, dat thema van het dierenleed in de veeteelt.
Mm-hmm.
Een grote omvang, sterk verwaarloosd. En wij hebben er gemakkelijke oplossingen voor. Er worden meer en meer alternatieve vleesvervangers en dergelijke ontwikkeld, heel lekkere alternatieven. Die perfect het dierlijk vlees kunnen vervangen. En een derde luik is natuurlijk de huidige generatie mensen in extreme armoede, de gezondheidsproblemen, vooral tropische infectieziektes en dergelijke. Dat is ook een grote omvang, een probleem. Tropische ziektes zijn ook vaak verwaarloosd tegenover westerse ziektes. En er staan, bestaan eenvoudige oplossingen voor. Tegen malaria bijvoorbeeld, muskietennetten verdelen in dorpen, waardoor dat de kinderen dus beschermd worden, niet meer gestoken worden door de muggen. Daarmee kun je met vrij weinig geld... Het is zelfs concreet uitgerekend, als je een leven wil redden, het kost ongeveer 7000 euro om echt een volledig gezond, goed leven te redden. Een kind dat dus niet sterft en 60 jaar wordt. Hè, en, dus je kunt afvragen, stel je ziet voor je ogen een kind verdrinken, waarschijnlijk zou je in het water springen en dat kind redden. Waarschijnlijk gaat dat de meest, een van de meest fantastische ervaringen van je leven zijn, meest zingevend. Hè. Mm-hmm. Vraag maar aan brandweermannen die ooit een kind uit een brandend huis hebben gered. Hè. Ze herinneren dat op een sterfbed nog, van wat is het belangrijkste dat je gedaan hebt in je leven. Stel je hebt een portefeuille op zak met geld in en je verliest dat geld in het water. Hè.
Tijdens de reddingspoging.
Ja, tijdens de reddingspoging. Stel er zit 100 euro in, zou je dat erg vinden? Nee, ik spring in het water, hè, toch een leven redden, daar heb ik 100 euro voor nodig. 1000 euro, ja, vraag maar aan mensen op straat. Hè. Stel er zit 7000 euro van u in, je verliest die 7000 euro, zou je dat erg vinden? Zou je je ongemakkelijk voelen? Nee, ik zou nog in het water springen. Dus wij hebben 7000 euro nodig om echt een leven te redden. Nu zijn er opportuniteiten, goede doelen. Against Malaria Foundation bijvoorbeeld is er zo eentje van. Die dus voor diezelfde 7000 euro effectief, ergens in Afrika waarschijnlijk, een kind kan redden en een gezond lang leven kan geven.
Ja, ja, ja. Als je dan die, ja, dat zijn dan de drie prioriteiten. Hè, de toekomstgeneratie of de toekomstige generatie daar rekening mee houden. Dierenleed, extreme armoede. Je zegt ook dat zijn... dingen die ook vaak miskend zijn, het behandelen van tropische ziektes. Hoe komt dat, als dat zo'n grote problemen zijn, hoe komt dat dat het zo moeilijk is om daar verandering in te brengen en om met z'n allen te beslissen, maar dan doen we dat?
Ja, dat talrijke spontane buikgevoelens die we hebben. Ik heb er ook een boek over geschreven, Morele Illusies. Dus dat we eigenlijk intuïties hebben, morele gevoelens. Psychologische mechanismen, waardoor dat we eigenlijk spontaan iets doen dat botst met onze eigen waarden. Ik zeg een voorbeeld, dus dat redden van een kind, uit een brandend huis bijvoorbeeld, dat zou een fantastisch gevoel geven. Waarom? Omdat je dat kind kunt identificeren. Je weet wie je hebt gered. Als ik nu 7000 euro zou geven aan de Against Malaria Foundation, ik ga niet te weten komen wie ik heb gered, ergens ver weg. Is er, dat is meer een cijfertje, dat is een bankoverschrijving. Je drukt een paar cijfertjes in op je computer en dat is het. Dat is eerlijk gezegd niet de meest fantastische ervaring van mijn leven. Maar dan kun je natuurlijk afvragen van waarom doen we het eigenlijk, dat kind redden? Is dat voor onszelf, voor ons zingevende fantastische gevoel, het gevoel van trots en held te zijn? Of doe het voor de ander, voor dat kind. Dat kind interesseert zich natuurlijk niet of dat wij ons een held voelen of niet.
Ja, en maakt het een beetje, maakt het uit waarom we het doen?
Ja, wat mij betreft maakt het eigenlijk niet uit, zolang dat het kind maar gered wordt. Hè. Kijken naar wat dat kind zelf wil. Maar dus onze gevoelens zorgen ervoor dat we vaak minder effectieve keuzes maken in het helpen van anderen. Bij wijze van spreken, je hebt een brandend huis, je kunt maar twee opties hebben. In één kamer is één kind en in een andere kamer zijn 100 kinderen. Hè? Mm-hmm. En in de ene kamer, dat kind kun je zien, je kent dat kind bijvoorbeeld, dan ga je sneller misschien geneigd zijn om dat ene kind te redden. Maar je verliest dus wel het leven van die 100 andere kinderen. En met goede doelen hebben we iets gelijkaardigs. We zien dat sommige goede doelen 100 keer meer levens kunnen redden dan andere goede doelen. Dus wij hebben kansen om 100 keer meer goeds te doen met datzelfde geld, met dezelfde inspanning.
Hoe kan je nu, als je morgen opstaat als individu, wat is volgens jou het Olympisch minimum om te kunnen zeggen aan het eind van de dag, ik ben goed geweest? Wat zijn de dingen die je absoluut moet doen, volgens jou?
Alvast dus het niet schaden idee. Ja. Dus diervrij eten is waarschijnlijk nu topprioriteit. Plus dat heeft ook veel andere voordelen op vlak van volksgezondheid, minder milieu-impact en dergelijke. Dus ik denk dat dat wel wat ze noemen de morele nullijn zou zijn.
Niet schaden, geen vlees eten.
Ja, dus diervrij, plantaardig eten, veganistisch zoals ze hem noemen. Dat is een belangrijke... toch een redelijk percentage van ons geld aan goede doelen geven.
Van ons inkomen?
Ja.
Per individu. Hoeveel geef jij?
Ongeveer 40% van mijn inkomen geef ik aan goede doelen.
Dat is heel veel.
Nu, het is geen plicht om 40% te geven. Ik zag je daar straks iets van een paar duizend euro of zoiets, dat we dus eigenlijk stelen, economische waarde die we stelen van de armsten. Dus dat zou je eigenlijk kunnen teruggeven alvast. Hè. Dat, daarbovenop, ik verdien ongeveer wat een gemiddelde Belg verdient. Hè. Maar we zien eigenlijk een heel scheve verdeling in inkomen wereldwijd. Hè. Dus ik behoor eigenlijk, of een gemiddelde Belg behoort, tot de 5% rijkste mensen op aarde. Hè. Dus wij zijn 20 keer rijker dan een gemiddelde persoon, dan de meeste personen op aarde. Dus als wij, laten we zeggen, 10% of zo van ons inkomen zouden wegschenken aan goede doelen, dan zijn we nog altijd stukken rijker dan het wereldgemiddelde. Waarschijnlijk gaan we dat zelf niet zo hard voelen. Hè? Dus we zien eigenlijk als het geluk, als we al zo rijk zijn en we geven geld aan goede doelen, we hebben dan ietsje minder geld. Maar daardoor daalt ons geluk niet. Integendeel, we worden eigenlijk gelukkiger door het idee dat we toch iets goeds hebben gedaan in de wereld. Dat we een zingevende bijdrage hebben geleverd. Dus dat maakt ons eigenlijk gelukkiger. Maar opnieuw zijn er opnieuw van die psychologische mechanismen die ervoor zorgen dat we niet doen wat het beste past met onze diepste morele waarden.
Hoe kijk jij naar mensen die niks doen voor anderen? Die denken, mijn leven is al moeilijk genoeg. Ik ben al blij dat ik zelf aan het einde van de dag weer gehaald heb.
Ja, langs de ene kant, ik kijk eigenlijk vooral naar de waarde van die persoon zelf. Als die persoon zelf niet zomaar anderen wil schaden, maar die doet het wel, dan vind ik dat tragisch, omdat die iets doet dat botst met zijn eigen waarde. Ik laat eigenlijk aan iedereen over, hè, aan u bijvoorbeeld, wat zijn uw morele waarden? Ik denk dat uw morele waarde is een lichaam van iemand anders tegen diens wil in voor uzelf claimen en leed veroorzaken, onnodig leed veroorzaken, onnodig geweld en zo. Dat zal wel botsen met uw waarde. Dus durf wel te zeggen, zoiets als vleesconsumptie, dat botst met onze waarde.
Dat hoor ik geregeld terugkomen. Dat is toch een stokpaardje van je? Of
ja,
zou
dat
voor iedereen
is eigenlijk ook een van de meest effectieve dingen die we kunnen doen om het leed op aarde te verminderen.
Een van de gemakkelijkste dingen misschien.
Als het niet uitmaakt wie er leidt, welk lichaam dat het wezen heeft dat leidt, een hond, een varken, een mens, een kat. Als het puur gaat van u wil welzijn bevorderen, lichaam maakt niet uit, dan is zoiets als minder of geen dierlijk producten eten een topprioriteit eigenlijk.
Ja. Binnen enkele maanden zijn de feestdagen daar, hoogdagen zijn dat voor de goede doelen. Ik zou het daar graag met jou zo meteen nog eens over willen hebben na de Kreuners.
Radio 1.
als dat rond half zeven. Maak jij je klaar, we hebben nog even. Ik breng je weg, een lach in woord. Een deur slaat dicht, het lijkt gewoon. Ieder droomt zijn eigen weg. Dan maar tot maandag, rond half vier. Leila, ik zie je graag. Leila, Leila, ik vergeet je niet. Leila, ik zie je graag. Oh, en het alleen vandaag. Leila.
Ze zijn weer volop terug. Ze toeren het hele land rond, de Kreuners met Leila.
De wereld van Sophie.
We praten over goed doen voor de wereld. Wanneer lever je genoeg inspanningen voor de wereld en de mensen om je heen? Ik heb het erover met moraalfilosoof en effectief altruïst Stijn Bruurs. De komende maanden gaan we weer heel wat horen van de goede doelen. De Music for Life-campagne van Studio Brussel trekt weer op gang. Kan je weer gaan kiezen tussen 1000 goede doelen, want er zijn er zoveel. Maar hoe doe je dat? Kan jij daar advies in geven? Hoe kies je tussen al die dingen?
Ja, dus op zich is dat heel moeilijk als individu om te weten welk goed doel effectief is. Het is niet zoals in de winkel koop je een product, dan krijg je direct informatie van hoe goed was het brood of zoiets. Hè. Mm-hmm. Bij goede doelen weet je niet wat er met je geld gebeurt. Gelukkig vanuit effectief altruïsme zijn er organisaties ontstaan die wel heel kritisch wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van goede doelen.
Ah, ja.
En een eerste frappant resultaat daarvan is eigenlijk dat een kleine minderheid van goede doelen of projecten en zo 10 of zelfs 100 keer of 1000 keer meer goeds realiseren, levensred bijvoorbeeld, dan die grote meerderheid van andere goede doelen.
Ah, ja.
Dus die informatie is echt wel heel belangrijk, hè, want met dezelfde middelen, met hetzelfde geld, hè, jij kunt dan een goed doel geven dat 100 keer effectiever is dan van mij. En dan kun je, hè, zelfs al geef ik 10 keer meer of zo, dan kun je eigenlijk meer levens redden.
Dus je moet slim investeren.
Ja. Het zijn eigenlijk ook slimme investeerders die heel veel geld hebben verzameld en dachten van, we willen dat aan goede doelen geven, maar die ook zo met een beleggersmentaliteit of een investeerdersingesteldheid gaan kijken van, wat is onze maximale sociale return on investment, noemen ze dat dan.
Mm-hmm.
En ze kijken dan eigenlijk bijvoorbeeld, hoe groot is het probleem? We denken aan tropische infectieziektes, een heel groot probleem, dierenleed, toekomstige generaties van extreme risico's. Hoe verwaarloosd is het probleem? Dus tropische infectieziektes is opnieuw iets waar eigenlijk weinig rond gedaan wordt in vergelijking met andere ziektes.
Mm-hmm.
Dierenleed en veeteelt is verwaarloosd. Ja, dus hoe gemakkelijk is het om het probleem aan te pakken? Dus een tropische infectieziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat, ja, dat zal je weinig levens meer redden. Maar er zijn wel degelijk tropische infectieziektes waar een heel goed geneesmiddel voor bestaat, waar bijna niemand iets rond doet.
Ja.
Dus als jij daarop springt, je gaat ervoor zorgen dat dat geneesmiddel verdeeld wordt. Ontwormingstabletjes bijvoorbeeld. Aan de kinderen in de schoolpolder, dan kun je eigenlijk snel heel veel goeds doen.
Ja, dat wil dan misschien ook vaak zeggen dat je de grotere goede doelen aan de kant kan leggen, dus de bekende, de dingen die je in de media vaak ziet terugkeren, dat je misschien echt moet gaan zoeken naar de minder bekende
Ja, goede dus doelen die de vraag zijn. Die we ook moeten stellen is, wat kan een extra euro bijdragen aan goede doelen?
Ja.
Dus we zien bijvoorbeeld na een natuurramp, een aardbeving of iets dergelijks, dan komt veel in de media, mensen gaan sowieso al heel veel geven, en dan zijn hulporganisaties zelf geneigd te zeggen van, we hoeven nu geen donaties meer te hebben, want we kunnen niet die extra euro's omzetten in levens redden. Hè. Mm-hmm. Dan is het beter om op die moment die euro's, die geven dan andere goede doelen, die een ander verwaarloosd probleem aanpakken.
Ja. Is het eigenlijk belangrijk om het via een officiële organisatie te doen? Als je bijvoorbeeld je wil inzetten voor armoede, geef je dan beter geld aan een vereniging die zich daarmee bezighoudt? Of kan je dan beter iemand zoeken in je straat die het moeilijk heeft en die persoonlijk gaan helpen?
Het is zo dat de mensen, de extreem arme mensen in het zuiden, die gaan waarschijnlijk 10 of 100 keer gelukkiger worden met een extra euro dan een arme persoon in België bijvoorbeeld. Dus als het eigenlijk niet uitmaakt waar dat die arme persoon is die je helpt, of dat nu in België of in het buitenland is, als dat voor je niet uitmaakt, dan is het beter, veel beter eigenlijk, om aan de extreem arme personen, om die te helpen.
Ja. Het is natuurlijk moeilijk, hè, om de arme persoon in je straat links te laten liggen.
Ja, maar hetzelfde doen natuurlijk, we laten de arme persoon in de straat in Ethiopië links liggen. Gelukkig zijn er dus organisaties van het effectief altruïsme GiveWell, als je bezorgd bent om menselijk welzijn, armoedebestrijding. Kun je kijken, GiveWell stelt elk jaar nieuwe goede doelen voor. Van dit jaar zijn deze de topaanbevelingen die op deze moment van donateurs zoals wij het beste een euro kunnen
Give
omzetten.
Well.
Ja.
Ah ja. Dat is misschien goed om te onthouden. Je zei daarnet, je geeft 40% van je inkomen aan goede doelen, elke maand opnieuw. Hoe kies jij die? Veranderen die geregeld? Of heb je een aantal vaste goede doelen die je blijft steunen?
Nee, dus ik geef aan die topaanbevelingen van GiveWell bijvoorbeeld, of voor de dieren Animal Charity Evaluators. En zij zijn eigenlijk niet getrouwd met één organisatie of zoiets. Als ze zeggen van, deze organisatie heeft nu op deze moment al genoeg geld, we kunnen beter aan een andere organisatie geven, dan gaan ze de andere aanbevelen. En zo bestaat er dus een Effective Altruism Fund, zoals eigenlijk een fondsbeheerder. Als je daar geld aan geeft, zij doen onderzoek en zij gaan dan beslissen dat geld kan nu best aan deze en deze organisatie. Zij doen eigenlijk het onderzoekswerk voor ons. Hè.
Mm-hmm.
Zoals een investeringsfonds eigenlijk het werk, het onderzoekswerk doet. Dus dat is eigenlijk waar ik het meeste geld aan doneer.
Ja. Er is iemand die wil weten, 40% van zijn beroepsinkomen, hoeveel is dat dan?
Netto verdien ik, 1.500, 1.600 per maand. Dat is iets van een 600 euro per maand dat ik doneer. Dan,
je hebt weinig schroom om dat te zeggen, hè?
Ja, ik wil er ook niet mee uitpakken of zo. Maar ik vind het ook in zekere zin wel belangrijk. Van, we beseffen eigenlijk niet dat er wel degelijk mensen, onze buurman bijvoorbeeld, hè, dat die ook geld geeft aan goede doelen. En als we daar zoveel schroom voor hebben, dan zijn we minder snel geneigd om ook geld te doneren. Als we sneller zeggen van, ik geef dit aan die goede doelen of zoiets. Hè, als we weten van onze buurman, die geeft ook aan dat goed doel, hè, dan zijn we allemaal sneller geneigd om meer te geven.
Dus de stille donaties, daar help je eigenlijk niet zo
veel mee. Het is beter een geefcultuur te creëren waarin we eigenlijk openlijk durven te tonen van dat we aan goede doelen geven. Om op die manier dat eigenlijk, we beseffen eigenlijk niet dat veel anderen dat ook doen. Op die manier kunnen de donaties verhoogd worden.
Ja, dat verklaart misschien ook wel wat het succes van bijvoorbeeld acties als Music for Life. Ja. We zien een week lang mensen met grote en kleine sommen komen en voelen ons daardoor bijna verplicht om mee te gaan doen.
Ja, dus, maar dergelijke, naast Music for Life gebeuren dergelijke initiatieven doorheen heel het jaar. Er zijn mensen die vrijwilligerswerk doen en dat soort zaken. Maar ja, ze komen er niet meer naar buiten en dan beseffen die van, eigenlijk zijn we best wel, of onze buurman is vrijgevig, dus ik ben ook bereid om zo vrijgevig te zijn.
Ja, we mogen wat meer op onze borst kloppen als we vrijgevige mensen zijn.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Heel erg bedankt voor je tijd, moeite en uitleg, Stijn Breurs.
Ja, graag gedaan.
Radio 1. Can I have it all? The sound of little feet. The calm of the retreat. Mold in the complete. Can I have it all? Regrets and the repairs, the truth when the air clears. Can I have it all? have it all. The home and the remains, the freedom and the chains, the mountains and the plains. Can I have it all? The hunger and dissent.